Welkom bij Alleen Samen, een podcast over hoe we samen het coronavirus onder controle krijgen.
Nu moeten we laten zien dat we het virus onder controle kunnen houden, met elkaar. Dat is de enige manier.
In deze eerste aflevering bekijken we de coronacrisis vanaf de andere kant. We kijken door de ogen van de mensen die in de frontlinie staan.
Want ik heb helaas niet zo goed nieuws voor u. De coronatest was positief en dat betekent dat u corona heeft.
Mijn naam is Tom Jessen en ik ben te gast bij Michiel. Michiel is BCO'er bij de GGD. En dat staat voor Bron- en Contactonderzoek. Michiel, welkom.
Dankjewel.
Ik ben eigenlijk bij jou te gast in een pand in Utrecht. Met op de achtergrond een hele grote ruimte met bureaus en mensen die zitten te bellen.
Ja, er zijn aanwijzingen dat er een indirecte overdracht mogelijk is. Door personen die er iemand...
Zijn dat jouw collega BCO'ers, mag ik dat zo zeggen?
Ja, dat klopt zeker. Dat zijn onze collega BCO'ers. Die zijn echt bronnen contactonderzoek aan het uitvoeren.
En wat gebeurt er hier? Want dit is niet de teststraat waar mensen met wattenstaafjes getest worden op corona. Hè?
Nee, dat klopt. Hier doen we echt het bron- en contactonderzoek. En wat jij zegt, het testen, dat gebeurt echt in aparte teststraten. En hier wordt aan de hand van een positieve index, zoals we dat noemen, iemand die dus positief bevonden is, wordt bron- en contactonderzoek uitgevoerd.
Ik bel eventjes omdat u een coronatest heeft gedaan. Heeft u de uitslag al ontvangen? Want de uitslag van de coronatest was positief en dat betekent dat u corona heeft. Ja.
Dus stel dat uit de test komt, ik ben positief, dus ik heb corona.
Ja.
Dan gaan jullie hier kijken met wie heb ik allemaal contact gehad in de afgelopen dagen.
Ja, met wie heb je contact gehad? Uiteraard willen we ook even weten hoe het met de persoon is. Hoe zit het nu met de klachten? Wat voor klachten heeft die? Welke gezondheidsadviezen kunnen wij geven? En daarna gaan we kijken waar iemand het mogelijk opgelopen heeft. En vervolgens kijken we wie die gezien heeft in de besmettelijke periode.
Ja, volgens mij heb je daar alleen maar een telefoon voor nodig en een bureau en een computer. Klopt dat?
In principe klopt dat wel, ja. En we hebben een aantal andere programma's waar we in moeten registreren. Maar verder heb je niet iets anders nodig, inderdaad.
Nee. Nou, is dat bron- en contactonderzoek heel erg belangrijk, hè? Totdat er eigenlijk een vaccin is om corona in ieder geval onder controle te houden. Kun je eens uitleggen waarom dat zo belangrijk is?
Op dit moment wordt Nederland steeds vrijer. En heel Europa natuurlijk. Mensen zijn op vakantie geweest. Mensen gaan weer meer aan het werk. Maar corona is er nog steeds. Dus op het moment dat wij niet goed bron- en contactonderzoek uitvoeren en eigenlijk niet kunnen achterhalen waar mogelijke bronnen zijn, of dat nou bij een bedrijf is, op vakantie is geweest of noem maar iets op, kan Nederland niet steeds vrijer worden. Dus als wij zien van, hey, daar is iemand geweest, daar heeft hij het opgelopen en die persoon heeft hij gezien, die moet dan helaas in quarantaine om te kijken of ze het niet ook krijgen natuurlijk. Dat is echt wel heel belangrijk om te kijken waar het vandaan komt en wie ze gezien hebben.
Precies.
Om Nederland vrijer te maken.
Exact. Als ik zo kijk naar jouw collega's hier, dan is het eigenlijk een gemêleerd gezelschap. Hè? Het zijn jongere mensen, het zijn oudere mensen. Jij doet dit werk op uitzendbasis, begrijp ik.
Ja, dat klopt.
Dus
ja.
Je bent niet in dienst van de GGD?
Nee.
Geldt dat voor al jouw collega's hier?
De mensen die hier zitten, over het algemeen is iedereen inderdaad op uitzendbasis. We hebben natuurlijk een aantal vaste krachten. Vooral de coördinatoren, onze vraagbaken. Dat zijn echt wel vaste medewerkers. Dat zijn vaak ook artsen. En eigenlijk iedereen die op uitzendbasis hier werkt, die heeft een volledig verschillende achtergrond.
Ja.
Ze komen overal vandaan.
Wat is jouw achtergrond?
Ik heb zelf media entertainment management gestudeerd. En dat heeft natuurlijk alles te maken met radio, tv, evenementen, achter de schermen.
Heeft niks te maken met bron- en contactonderzoek, zou je denken, toch?
Nou, we hebben wel natuurlijk veel onderzoek gehad op de opleiding, ja. Maar direct bron- en contactonderzoek zeker niet, nee.
Waarom ben je dit gaan doen?
Nou, omdat het natuurlijk heel erg belangrijk is. Als allereerst, kijk, in mei was een persconferentie waarin aangegeven werd dat mensen die positief bevonden zijn, dat het bron- en contactonderzoek nog veel belangrijker werd. En daar werd ook bij aangegeven dat er heel veel mensen voor nodig zijn. Nou, dan wil je toch iets nuttigs doen, iets belangrijks. En dit is wel heel belangrijk werk.
Hi, goedemiddag. Ik zou nog even terugbellen, eigenlijk voor de vraag van uw vrouw.
Laten we eens kijken naar hoe je te werk gaat. Hè? Eigenlijk hoe je dagelijkse dag eruit ziet. Stel, er komt een melding binnen van een persoon die inderdaad corona heeft.
Mm-hmm.
Wat ga je dan doen?
Nou, in eerste instantie, op het moment dat wij een dossiernummer binnenkrijgen, dan kijken wij ons programma, dat heet HP Zone. En daar kijk je eigenlijk van, is er al informatie beschikbaar? En dan heb ik het vooral natuurlijk over geslacht, leeftijd, waar woont die persoon.
Dat is allemaal informatie die al door andere mensen, collega's van de GGD, in het systeem is gezet.
Ja, maar bijvoorbeeld niet of je al met iemand samenwoont. Echt puur op basis van het BSN-nummer, van welke gegevens zijn er al. Zodat je in ieder geval weet wie je aan de telefoon krijgt.
Mag ik ter controle even uw geboortedatum horen?
Vervolgens kijken we even verder of hij al gekoppeld is, bijvoorbeeld aan andere positieve mensen, die dus ook corona hebben. Want het gebeurt natuurlijk wel eens dat iemand woont samen en die heeft corona en vervolgens zegt de partner het ook. Of de kinderen, of opa en oma. En die zijn allemaal aan elkaar gelinkt in dat geval. Nou, als dat er allemaal niet is, dan is het eigenlijk blanco en dan ga je bellen.
Dus je hebt natuurlijk sowieso goed aan om de mensen die op bezoek zijn geweest, dat die even extra goed op de gezondheidsklachten legden.
Het enige wat je weet is dus hoe oud deze persoon is, of de man of een vrouw is en waar die woont.
Juist. En wat wil je dan weten als iemand opneemt?
Nou, allereerst willen we weten hoe het met iemand gaat. En wat ik net al vertelde, voor de juiste gezondheidsadviezen. Afhankelijk ook van de klachten natuurlijk. De typische coronaklachten, koorts, keelpijn, hoesten, reuk- en smaakverlies, niezen. Kan het zijn dat iemand onderliggend lijden heeft? En dat kan van alles zijn. Of dat iemand medicatie gebruikt. En dat is ook echt van belang om dan met een arts in overleg te gaan wat de adviezen zijn. Want het een en ander verandert dan nog wel eens. Waar is hem ook opgelopen? Dus we willen eigenlijk kijken van, is hij ergens geweest waar mogelijk brandhaarden zijn? Dat kan een café zijn, dat kan een bruiloft zijn, dat kan een studentenvereniging zijn, dat kan op het werk zijn, nou, noem maar op. En vervolgens gaan we kijken wie deze persoon gezien heeft in zijn besmettelijke periode. Mm. En dat is eigenlijk 2 dagen voor de eerste ziektedag.
Ja.
De eerste ziektedag zijn dan natuurlijk wanneer de klachten zijn begonnen. Tot aan dat de klachten in ieder geval nog bezig zijn en ook dat die persoon binnen is gebleven.
Ja. En zijn het allemaal, mag je ook zelf vragen die je, hè, als je naar dat verhaal luistert, dat je denkt, god, dat wil ik ook weten, want dat is belangrijk. Of is het eigenlijk een vast patroon, een draaiboekje wat je afwerkt met de vragen die al opgesteld zijn?
Een goede vraag. We hebben zeker een vragenlijst. En aan de hand van die vragenlijst is dat een soort van draaiboekje. En we hebben die zo uitgebreid mogelijk ingestoken. Ik geloof dat het 8 pagina's is zonder de antwoorden, zeg maar. En al die vragen moeten we stellen omdat die relevant zijn voor het advies vooral. Ik kan een voorbeeld noemen wat wij heel belangrijk vinden, of iemand in een 55-plus instelling woont. Of dat die op vakantie is geweest naar het buitenland. Vliegtuig, al dat soort zaken, die staan daar allemaal in.
Ja, er is ook extra aandacht voor de kwetsbare contacten, hè, bij dat onderzoek. Kun je dat dus uitleggen?
Ja, zeker. We hebben natuurlijk de kwetsbare groepen, onder andere de mensen die al een andere aandoening hebben, maar ook de leeftijd. 70-plussers, die zijn kwetsbaarder. Die nemen eerder een virus, ja, tot zich. Die raken sneller besmet.
Precies. Nou is het zo, dat vertelde je net al, dat je student bent. Dus dit is best wel een bijzonder beroep. Hè? Dit misschien, ja, over een jaar, hè, kun je dit niet meer doen, of hoef je dit hopelijk niet meer te doen.
Mm-hmm.
Wat heeft nou dit, wat voor invloed heeft dit werk op jouw privéleven?
Best wel veel. Zoals iedereen ongetwijfeld wel door heeft, is dat als je ergens komt, je gaat met iemand uit eten, op 1,5 meter natuurlijk. Je hebt het altijd over corona. Want corona is in iedereens leven. Nou, dat zijn vooral privé situaties. En mijn werksituatie is natuurlijk ook corona. Dus het is eigenlijk dag en nacht ben je bezig met corona. Dan wel met vrienden, dan wel met collega's, dan met je ouders. Dus dat heeft best wel veel invloed dat wij regelmatig thuis ook zeggen, oké, nu even geen corona. En daarnaast, ja, het studentenleven. Ik ben klaar met mijn studie, maar ik ben echt net klaar. Dus ik ben eigenlijk nog wel een beetje half aan het studentenleven betrokken, zeg maar. En ik merk dat heel erg. Ik ga minder stappen. Ik let er echt op. En als wij uit eten gaan, wat we zeker doen, dan zorgen we er echt wel voor dat we 1,5 meter afstand houden.
Ja.
En dat op plekken waar het te druk is, dat we daar gewoon niet naartoe gaan. Of in ieder geval weggaan als we ons prettig onprettig voelen.
Nou is er ook toch best wel wat kritiek op jouw doelgroep, de jongeren. Hè? Want die zouden er in het begin, hielden ze er wel rekening mee, is het verhaal.
Mm-hmm.
En nu langzaam ebt dat een beetje weg. Is dat een beeld waar je je in herkent?
Voor mezelf niet. Uiteraard is het logisch dat mensen wat makkelijker worden. Alleen, wat we altijd natuurlijk zeggen, wij zijn misschien wel een beetje klaar met corona, maar corona is echt niet klaar met ons. En het kan overal overslaan.
Even terug naar het onderzoek. Stel, ik ben besmet.
Mm-hmm.
Dan moet ik natuurlijk in quarantaine, dat spreekt voor zich. Moet ik nou ook al die mensen waar ik misschien wel bij in de buurt ben geweest, moet ik die gaan bellen? Of gaan appen van, hey, pas op?
Ja, in principe wel. Maar wij
dat
doen
moet ik
dat
zelf doen, of doen jullie dat?
Wij doen dat in eerste instantie. Maar we overleggen altijd met degene die positief getest is van hoe we dat gaan aanpakken.
Mm-hmm.
Want wij willen iedereen bellen om te informeren van, je bent in de besmettelijke periode van een positief iemand geweest, binnen 1,5 meter en langer dan 1 kwartier. Dat is eigenlijk onze maatstaf. Dus ben jij bij iemand geweest die positief is, binnen 1,5 meter, langer dan 1 kwartier, dan noemen wij dat een nauw contact. En dan adviseren we je om in ieder geval 10 dagen in quarantaine te gaan nadat jullie elkaar voor het laatst gezien hebben.
Juist. die mensen die contact hebben gehad met mij in die periode, worden die ook getest op corona?
Alleen als zij klachten hebben. We testen alleen maar bij klachten, omdat het om een aantal redenen eigenlijk. De test die slaat pas aan op het moment dat iemand ook echt klachten heeft. Als iemand geen klachten heeft, dan kan je ook te vroeg zijn met testen, want de klachten kunnen ook nog komen. Zoals de meeste mensen weten is de incubatietijd 2 tot 14 dagen. Dus dat betekent dat het zo lang kan duren voordat iemand klachten ontwikkelt. Stel, jij gaat 2 dagen na het laatste contact al testen, zonder klachten ben je waarschijnlijk negatief. Test jij op dag 5, 6 of 7 met klachten, want dan is de gemiddelde incubatietijd, dan test je mogelijk positief als het virus inderdaad overgekomen is naar jou.
Ja. Hoe zijn die gesprekken die je voert met die mensen?
Dat verschilt enorm. De ene persoon die is bijvoorbeeld al geïnformeerd door zijn vriend of vriendin met corona. En die zegt, ja, ik wist het al. En ja, vervelend. En ja, helaas, ik moet nu ook in quarantaine. En die heeft bijvoorbeeld nog wat vragen. Er zijn ook mensen die worden heel boos. Die zeggen, ik was niet in contact met deze persoon. En het was wel meer dan 1,5 meter. En het was maar 5 minuten. En ja, het is best wel pittig. En je weet van tevoren ook gewoon niet waar je naar wie je belt. En hoe deze persoon gaat reageren.
Hoe ga je daarmee om? Stel dat iemand heel boos wordt.
Nou, het is natuurlijk belangrijk dat wij de advies uiteindelijk kunnen overbrengen. En ja, ik laat deze persoon altijd uitpraten. En ik wil graag weten waarom hij dan zo boos is. Want vaak ligt er iets anders achter en zijn ze niet per se boos op ons. Maar op de situatie, wat natuurlijk helemaal niet gek is. En dan willen we echt even kijken van, hè, klopt het inderdaad dat je wel binnen die 1,5 meter bent geweest en dat het langer dan 15 minuten heeft geduurd? Of misschien is de hele situatie wel verkeerd in kaart gebracht en moeten we samen met deze persoon en met de persoon die positief getest is nog eens kijken van, was dat inderdaad 1,5 meter? Mm-hmm. Maar zoals ik aangaf, je weet gewoon nooit van tevoren wie je aan de lijn krijgt. Nee. En ja, daar moet je wel open voor staan.
Zijn mensen verplicht om mee te werken als jij belt?
In de Tweede Kamer zijn daar gesprekken over geweest. Van, kunnen we quarantaine verplichten? En op dit moment is het...
Ja, dat is de quarantaine, maar ik bedoel het onderzoek. Zijn ze verplicht om, of mogen ze ook zeggen, hey, heb ik geen behoefte aan Michiel, fijne dag, doei.
Ze kunnen het zeggen, ja.
Gebeurt het ook wel?
Uit mijn ervaring gebeurt het heel weinig. Okay. Wat ik wel vertel, wat jij net vroeg, of mensen boos zijn, dat gebeurt wel eens. En dat is vooral onbegrip of onwetendheid over, wat moet ik nu doen? Het is vaak angst.
Exact, maar gaandeweg het gesprek, komt er misschien meer begrip of zijn mensen even bekomen van de schrik?
Ja.
En dan kun je wel een goed gesprek met ze voeren.
Het is gewoon heel erg belangrijk dat we uitleggen waarom iemand in quarantaine moet.
Ja.
Als ik tegen iemand zeg, je moet in quarantaine, dan luistert hij daar niet naar. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen.
Ja. Wat zijn nou echt de... Want ik weet niet, hoeveel mensen spreek je op een dag?
Ja, 5 tot 10 mensen per dag, denk ik.
Betekent dus dat je best wel lange gesprekken met die mensen hebt?
Ja, lange gesprekken en veel registreren.
Ja, oké. Okay. Dus dat wil ook zeggen, als ik opgehangen heb, dan moet ik alles wat ik gehoord heb nog een keer eventjes in het systeem zetten, zodat het goed geregistreerd is.
Dat klopt.
Ja.
We monitoren ook. En dat betekent eigenlijk dat we voor iemand die positief is, kijken we na 7 dagen nog eens, hoe gaat het nu? Hoe is het met de klachten? Mag deze persoon al uit isolatie of moet hij toch nog even thuis blijven? En bij nauwe contacten kijken we vaak van, hoe gaat de quarantaine? Lukt het om thuis te blijven?
Ja.
Of heb je misschien wel klachten ontwikkeld en moeten we dan alsnog een test inplannen?
Ja. Wat zijn de gesprekken of misschien wel voorbeelden die je echt zijn bijgebleven? Want er zitten natuurlijk denk ik ook hele opmerkelijke zaken tussen.
Ja, absoluut. Ik doe het nu een tijdje en het zijn vooral vaak grote clusters, zoals we dat noemen, waarbij dus op 1 belevenis, om het zo maar te zeggen, gebeurtenis, zijn meerdere positieve mensen uitgekomen. Een bruiloft bijvoorbeeld, waarbij een bruid positief was en het toch wel iets heftig feest heeft met z'n allen gevierd. En vervolgens komen daar 20 positieve mensen uit. Maar ook vakanties bijvoorbeeld. Mensen komen terug van vakantie met een vriendengroep, zijn op vakantie iets vrijer geweest en komen terug met klachten. En vervolgens blijken daar gewoon 6, 7 mensen van die groep van 10 positief te zijn.
Mm.
En ook echt flinke klachten te hebben.
En waarom zijn dat de zaken die juist bijblijven?
Nou, omdat ik natuurlijk net klaar ben met studeren, dat ergens ook wel kan voorstellen dat het gewoon heel lastig is. Maar dat we ze extra goed bewust moeten maken van het belang dat ze zich aan de regels houden.
Ja.
En bruiloften, dat zijn echt wel vaak hele grote zaken waar we ook met veel mensen aan moeten werken. We moeten echt goed uitpluizen van, waar komt dat vandaan? Wie was nu de mogelijke bron? En hoeveel mensen hebben de klachten? Hoeveel mensen zijn er eigenlijk geweest op die bruiloft?
Ja. Wat zijn grappige dingen? Zijn er grappige dingen ook? Ondanks dat het een hele serieuze zaak is, maar zijn er dingetjes die gewoon grappig zijn? tijdens het werk?
Ja, absoluut. Het is best wel pittig werk en je moet het af en toe ook een beetje luchtig houden. Daarvoor zitten we hier ook met alle kantoor om ook even te kunnen kletsen met elkaar daarover. Maar wat ik wel heel grappig vond, en dat is nog niet zo heel lang geleden, dat ik een index aan de telefoon had. Iemand die dus positief getest is. En vervolgens zei, ja, ik heb een feestje gehad. Er zijn wat mensen blijven slapen. En met eentje had ik wel heel nauw contact. Ja, daar moet ik dan altijd echt wel om lachen. En dan weten we vaak allebei van elkaar dat, wat dat betekent. Ja. En dat is alleen maar goed dat je daar gewoon open en eerlijk over bent. Want dan kunnen we de goede adviezen geven.
Juist. Exact, oké. Okay. De GGD doet een heleboel. Zijn er nou ook zaken die je zelf kunt doen als zijn de persoon die gebeld wordt?
Op het moment dat iemand zich laat testen met klachten, dan is het heel handig om van tevoren al te kijken van wie heb ik nu gezien in mijn besmettelijke periode. En die besmettelijke periode is eigenlijk 2 dagen voor de eerste ziektedag. En dat zijn vooral de mensen die wij dus uiteindelijk gaan adviseren om in quarantaine te gaan. En daarnaast is het ook heel handig om te kijken van ik heb nu klachten, maar is het mij opgevallen dat iemand anders waar ik ben geweest ook klachten heeft dan wel in die horecatent? Misschien zat er wel iemand naast je die heel heftig aan het hoesten was. Of op de verjaardag van je opa en oma, waar je als het goed is met 1,5 meter afstand natuurlijk zat, was er toch iemand die heftige klachten had. En misschien heb je daar wel opgelopen. Dus je kan zelf kijken van, heb ik enig idee waar het vandaan komt? En je kan zelf kijken, wie heb ik gezien in mijn besmettelijke periode?
Hoe zie je jouw verantwoordelijkheid binnen dit onderzoek?
Nou, ik heb best wel een hoog of een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Dat heeft ook mee te maken dat ik nu de mensen die voor het eerst bron- en contactonderzoek doen, die leid ik op.
Precies, je bent buddy, hè?
Ja, ik ben
een buddy. Dus een soort van coach of zo houdt dat in?
Ja, eigenlijk ben je een coach van de mensen die hier hun eerste dagen doorbrengen. Het is gewoon heel veel, heel pittig. Het inwerkproces is ook, je moet in één keer heel veel weten. We werken met processen, we werken met allemaal verschillende systemen. Je moet veel uitvragen, je moet doorvragen.
En goed registreren is ook belangrijk, hè?
En daarna heel goed registreren. En eigenlijk helpen wij als buddies, en we hebben een team van buddies, alle mensen die nieuw zijn, maar ook de mensen die dan een tijdje werken van, waar loop je tegenaan? Heb je een vraag waar je geen antwoord op hebt? Of al dat soort dingen.
Precies. Hoe ga je om als jij iemand belt en dat blijkt een bekende?
Het voordeel voor mij is dat ik niet uit deze regio kom. Dus ik werk in regio Utrecht, maar ik woon in regio Haarlem. En het is mij wel 1 keer gebeurd dat ik inderdaad een kennis had. Of in ieder geval een positief iemand. Dat was een vriend van een index, om het zo maar even te zeggen.
En index dus een is iemand die besmet is, hè?
Precies, iemand die, we noemen indexen iemand die positief is.
Je noemde
besmet
het woord
is
net al, maar ik dacht nog even goed onthouden heel goed, wat
het
is.
Dat was inderdaad een vriend van mij. Het is een kennis, die ken ik van school van vroeger. En die heb ik toen wel gebeld, omdat ik in eerste instantie niet door had dat die persoon was. Ik werk in regio Utrecht, ik woon in de regio Haarlem. Ik kom uit Alkmaar, dus zo is dat heel snel gegaan. Dus ik had dat niet door. En halverwege het gesprek kwamen we daar dus achter dat wij elkaar kenden. En gelukkig ging dat allemaal goed, was er eigenlijk niks aan de hand. Hij was niet ziek, hij kon netjes in quarantaine. Dus het gebeurt wel. En over het algemeen, als wij iemand binnenkrijgen die positief getest is en onze BCO'er die kent die persoon, dan laten we dat niet door deze persoon uitvoeren.
Nee, exact.
Want je moet toch adviezen geven, je moet toch echt flink doorvragen. En als er een persoonlijke band is, is dat echt moeilijker dan met iemand die je niet kent. Ja.
Hoe ga je daarmee om als iemand niet wil zeggen met wie die contact heeft gehad?
Ja, je gaat heel erg op de belangen zitten. Je moet echt goed uitleggen van dat het belangrijk is dat mensen zich aan de maatregelen houden. Maar ook dat iemand nog ziek kan worden en vervolgens alweer andere mensen besmet. Het gebeurt wel eens dat mensen dat niet mee willen werken. En we hebben natuurlijk een bepaalde overtuigingskracht nodig. En die hebben onze BCO'ers ook. En het is heel belangrijk dat je een persoonlijk gesprek houdt. We kennen deze persoon natuurlijk niet, maar we willen wel heel veel van deze persoon weten. En hoe meer wij weten, hoe meer we de situatie in kaart kunnen brengen om ervoor te zorgen dat we uiteindelijk vanuit onze rol, maar natuurlijk samen met de mensen, gewoon corona onder controle kunnen krijgen.
Heb je ook een antenne voor als iemand, denk je, niet de waarheid vertelt? Of is dat heel moeilijk?
Nou, kijk, we moeten mensen natuurlijk ook geloven op wat ze zeggen. En het gebeurt echt wel eens dat iemand informatie achterhoudt. Je kan ook niet veel suggereren. Want als je het idee hebt, betekent het absoluut niet zo dat het zo is. Iemand kan gewoon eerlijk zijn, terwijl jij misschien toch een beetje argwanend bent. Maar je moet geen oordeel hebben op het moment dat je iemand belt en ten eerste vertelt dat hij positief getest is, dat hij dus corona heeft, wat al een flink aanslag kan zijn op
zijn
leven.
Maar stel je belt die groep mensen in dat bron- en contactonderzoek en er komen tegenstrijdige geluiden uit?
Ja, dan moet je echt gaan kijken wie nu gelijk heeft en waar het vandaan komt.
En, dan word je een soort van rechercheur bijna.
Dan zit je echt wel op zo'n soort takenpakket. Want je moet echt goed kijken van ja, wie heeft er nu gelijk en waar komt het nu vandaan dat het ook misgaat.
Die quarantaine van 10 dagen, die hebben we al genoemd. Stel dat je geen klachten hebt en op een gegeven moment denkt van ja, kan ik niet eerder dan die 10 dagen uit quarantaine? Mag dat? Kan dat?
Nee, het antwoord is heel simpel. Je moet echt 10 dagen in quarantaine blijven. Ja.
Het is een super interessante periode in jouw leven, kan ik me ook voorstellen, door hetgeen wat je nu meemaakt. Wat brengt of heeft het je tot nu toe gebracht, zeg maar, dat je nu dit werk hier doet?
Allereerst heb ik heel veel leuke nieuwe collega's ontmoet. En dat had ik echt wel even nodig, want iedereen had natuurlijk een lockdown. Ik had op dat moment even geen werk. Ik was alleen maar aan het studeren en met mijn afstuderen opdracht bezig. En ja, het is wel fijn dat je weer even wat mensen spreekt. Dus dat ten eerste. Nou, daarnaast ook natuurlijk heel veel kennis en inzichten over corona in het algemeen. Wat me heel erg opvalt is dat Nederland best wel onwetend is af en toe. Want we weten, of we denken heel veel te weten, maar als het uiteindelijk een puntje bij paaltje komt en over negatieve testuitslagen en over quarantaine, dan blijkt dat best wel toch een moeilijk onderwerp te zijn. En heel veel mensen denken, het gebeurt mij toch niet. En vervolgens gebeurt het wel. Dan wel een vriend van jou die positief test. Of jijzelf. Ja, en dan moet er toch wel het een en ander gebeuren. Ja, ik heb gewoon heel erg veel geleerd bij dit werk. Onderzoekende vaardigheden. Mijn communicatieskills zijn nog weer verbeterd. Dus ja, je leert echt wel veel.
Oké. Michiel, het was heel verhelderend. Dank voor dit kijkje in jouw dagelijks leven als BCO, bron- en contactonderzoeker. En heel veel succes de komende periode nog.
Dankjewel. En heel graag gedaan.
Dit was de eerste editie van Alleen Samen, een podcast over hoe we samen het coronavirus onder controle krijgen. Wil je meer informatie over hoe bron- en contactonderzoek precies werkt? Kijk dan op rijksoverheid.nl/corona. Dankjewel voor het luisteren.
Het virus is alles behalve klaar met ons. Met niemand van ons. Het aantal besmettingen moet dalen.